wat water? Ik zou even wat water voor je schenken ook.
Ja.
Hoe lang doe je dat al, de radio maken? Of nou ja, voor de radio werken?
Ja, vanaf 19... ik denk 1990 of zo.
Ja?
Nee, veel eerder. Nou, nee, ik denk zoiets 33 jaar. Ja, ja. Eerst bij Spijkers met Koppen.
Mm-hmm.
En,
toen het nog op de radio was. Of ja, nee, het is nu natuurlijk ook nog steeds op de radio.
Maar, en wij deden daar...
toen werd het Kopspijkers natuurlijk. Dat was
nee, het heet nog steeds Spijkers met Koppen. En uiteindelijk is Jack naar de televisie gegaan met Kopspijkers.
Oh, ja.
En dan gingen wij mee, een deel. Van Buiswinkel, van Vleuten.
Ik bedacht me net dat... ik was dit allemaal aan het opbouwen. En toen bedacht ik me dat mijn eerste single... was One Day Fly. Ja. Eerste single. Zo weet je hoe oud ik ben. Dat was de eerste single die ik kocht. Even voor de luisteraar. Ik moet even mijn rekening houden met de luisteraar. Dat is dus. Dat was tijdens Kopspijkers. Dat waren. Toen had je net Idols.
Star Maker
had je.
Ja, dat was een programma. En daar waren jonge muzikanten. Zangers, zangeressen. En die wilden met het programma laten zien. Dat ze op één konden komen. Ja. Met het was overigens best wel een goed nummer wat ze hadden. Maar ja. Wij wilden laten zien dat het puur commercie was. Ja. En als wij voor een goed bekeken tv-programma iets zouden maken, zouden we ook op één komen.
Ja.
En dat lukte ook.
Want dat werd een nummer. Want toen maakte je het nummer One Day Fly.
Dat was een mega hit.
Was dat echt een grote hit?
Dat was ontzettend goed. Het was ontzettend leuk om te doen. We hebben daar uiteindelijk de legendarische George Baker bij gevraagd om mee te zingen.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk al een klapper. Er zat een klein fragmentje Oula Paloma Blanca in.
Ja.
Dat is 100 miljoen keer verkocht in de wereld. Dus wij dachten, nou, dan kunnen we ook nog internationaal.
Oh, de royalties.
De royalties gingen naar UNICEF. Oh. Dus dat is natuurlijk ook hartstikke goed. Maar het allermooiste ervan was even, het proces was mooi. Maar met One Day Fly mochten we ook optreden op Bevrijdingspop. Werden we onder politiebegeleiding naar het podium voor 50.000 mensen. Ja, dat was een soort... Ja, ik was gewoon Mick Jagger, zeg maar. Je werd onder politiebegeleiding. En dan op het podium en juichende mensen. En dan dat nummer. En natuurlijk, ik geef toe, het is niet het best nummer. Het is eigenlijk best wel een slecht... Maar het is...
Was het nou, het was het niet een bestaand...
Het staat ergens voor. Nee, het is geen... Het is echt
geen cover-achtige situatie.
Nee, het is echt wel goed beschreven. Het is goed geschreven. Het is gecomponeerd. Ik weet niet door wie, maar...
Jullie hadden het zelf geschreven, toch? Of niet?
De tekst wel, ja.
Ja. Maar een nummer maar heeft
muziek,
iemand...
weet ik niet. Dat weet ik eerlijk
gezegd. Ik kan me nog herinneren dat er was één scène. Dan waren jullie heel erg met de tekst bezig. En dan kwam Thomas Akda langs.
Ja.
De tekstschrijver was dat dan. En die zei alleen maar, ja, dit vind ik wel een goed zinnetje. Toen ging hij weer weg. Dat was het enige wat hij
deed. Ja, en we hebben toen ook aan Thomas hebben we kledingadviezen gevraagd. Ja, want Thomas was eigenlijk de enige die kwam in het theater aan in een spijkerbroek. En om op te treden trok hij een andere spijkerbroek aan. Ja, dat vond ik zo ongelooflijk grappig.
Ja.
Maar hij was daar vrij serieus in.
Maar was het niet, het is wel grappig dat we het daarover hebben, want je zei net Jack van Gelder, die ging toen naar...
Jack Spijkerman.
Jack Spijkman, sorry. Die ging toen naar... Talpa, volgens mij.
Uiteindelijk, ja.
Dat was, iedereen vond het dan belachelijk. Ja. Je had dit natuurlijk met... toen was commercie nog echt smerig.
Ja.
Toch waren dat was wel een andere tijd.
Ja.
Dat is
nee, dat is... Nou, zeker voor cabaretiers en acteurs, actrices die zich een beetje serieus nemen, was het echt... Nou, daar kon... Dan was je echt heel slecht.
Ja.
Ja.
Zoals je...
Ja, dat is nu wel behoorlijk veranderd.
Hoe kan dat?
Ja, hoe kan dat? Ja, dat. Poeh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het wordt denk ik, waar het vroeger was, wat ze nu de elite noemen, dat was heel goed. Dat was topmateriaal ja. En dat was kunst. En dat was kleinkunst en zo was het bedoeld. En nu is de...
Oh, het was ook goede kleinkunst toen. Zeg maar
wat dat betreft is het nu net zoveel goed als slechts als dat het toen was. Ik denk dat er nu alleen meer is. Maar percentueel zal hetzelfde vergelijking zijn. Maar nu is elite is bedenkelijk. Daar moet je niet zijn. Dat is, die moeten eigenlijk dood volgens de mensen.
Raoul, die zei onze gemeenschappelijke vriend in zijn voorstelling, zei hij, was er maar een elite. hadden we nog maar gewoon een elite. Tenminste, zei hij toen ik de avond, hij doet iedere keer wel anders. Maar toen, toen zei hij, was er maar, is er gewoon niet meer. Het is nu.
Nee, het is het enige. Het is de ene schreeuwpartij naar de andere. Dat is het. Beide zijn de stellingen betrokken. Eigenlijk kijkt iedereen op elkaar neer.
Ja, maar was het vroeger echt zo dat je een elite, was het de elite? Je kon geen reclame doen.
Daar heb ik bijvoorbeeld nog wel een goed verhaal over. Nou. Kijk. Reclames, dat ging je niet doen. Dat kon om echt veel geld. Zoals Frank Lammers nu Jumbo doet. Of nou, noem maar op. De van alles wat. En dat kon je echt niet doen. En ik kreeg met Figo, Waas, samen een aanbieding om een reclame te doen voor de Postbank.
Oh ja, dit verhaal ken ik.
En Raoul die zou dan ook meedoen. In de postbank leeuw. Hij zei, ik wil alleen in het pak, onherkenbaar en hetzelfde bedrag als Peter en Figo.
En dat iemand anders de stem zou doen, toch?
Ja, hij wilde nou, in ieder geval alles. Maar dat kregen we echt wel. Het ging echt wel om een bedrag van, nou, volgens mij voor 3 jaar iets van 600.000 gulden per persoon. En, maar raar genoeg, ja, het is belachelijk veel geld. Maar we voelden aan alles, nou, dit kan echt niet. Ja. Als we dit doen, dan mogen we nooit meer ons vertonen in de theaters. Dan kijken mensen zo zwaar op ons neer. Nou, dat dus. Later ben ik overigens
maar
wel...
Dat hebben jullie niet gedaan doen?
Nee, we hebben het niet gedaan.
Oh.
Nee.
Ik hoopte dat jullie het dan wel hadden gedaan. Ja, dat jullie het begin van de verloedering waren.
John Cleese had het gedaan in Engeland. En Cote & Bee hebben dat ervoor als voorlopers al. Maar ja, die waren toch van een andere orde. Cote & Bee is altijd Cote & Bee. Dat is zoveel groter dan alles. Daar is commercieel ook schone kunst. Ja. Dus daar gingen we ons ook zeker niet mee vergelijken.
Zou je het nu wel doen?
Nou, ik heb natuurlijk ik hou van Holland gedaan als teamcaptain. En ja, daar heb ik ook nogal de hele cabaret en toneelpolitie over me heen gehad. Hoe schandalig het was om met zo'n laagvloers nationalistisch programma mee te doen. Ja, en daar kon ik me wel... ik voelde me daar ook best wel thuis. En dat kwam meer... Wat ik ook af en toe uitleg, maar ik had niet de behoefte om dat steeds uit te leggen. Ja, ik kom uit zo'n gezin. Ik kom uit een eenvoudig arbeidersgezin uit Bussum. En wij keken op zaterdagavond een van de acht of dat soort spelletjesprogramma's. En ik heb daar dierbare herinneringen aan om met z'n allen gewoon te kijken naar vermaken en grapjes en kleine dingetjes en niet te moeilijk. En mijn vader en moeder, die echt, ze zijn allebei dood nu helaas, die kwamen altijd kijken naar onze theaterprogramma's, luisteren naar de radio. Maar toen ik dit deed, daar waren ze zo trots op.
Oh ja?
Ja, dat vonden ze echt, oh, dat vinden we zo mooi. En we horen het ook van de mensen in de straat die zeggen, nou, dat is fijn hè, dat Peter dat doet.
Gaat goed met hem.
En al die andere programma's waar dat vonden ze dan toch of te hard of te verontrustend of soms te grof. En dit was, dit vonden ze echt fijn. En ik vond het ook fijn om ze dat te kunnen geven.
Ja. En is het zo dat, vond je dat dan moeilijk om dat te doen, die stap te maken? Of?
Nou, ik was wel gevoelig voor de kritiek, maar dat wilde ik niet. Dus dat is, ja, ik heb gewoon die twee kanten. Ik voel wel als mensen iets vervelends over me zeggen, zeker... Mensen die ik hoog acht. En aan de andere kant denk ik, ja, maar ik wil het wel heel graag. Dus ik probeer zoveel mogelijk mezelf te zijn. En ik ben toch af en toe wel gevoelig voor mensen die dan zeggen, ja, maar dat kun je echt niet doen. Ja, ik ben half slap en half heel sterk.
Maar kan je het voor jezelf, want aan de ene kant heb je dan met zo'n One Day Fly, doe je kritiek op commercie en volgens ga je wel iets commercieels doen. Kan je dat rijmen in je hoofd? Of?
Ja, maar goed, commercieel is het...
Of ging One Day Fly daar niet over?
Nee, kijk in een programma een teamcaptain zijn, daar heb ik niet het idee dat ik iets commercieels deed. Ik was gewoon aan het werk en ik probeerde iets zo goed mogelijk te doen. En de mensen in het team waar ik captain van was, omdat die zich op hun gemak voelden en dat we plezier hadden en dat er iets moois ontstond. Ja. Waar mensen, ja, ik zocht daar ook weer de schoonheid. Het is iets anders dan een reclame doen of iets zingen waarvan je weet, het is eigenlijk niet zo goed. Ja, en ik zou het zelf echt nooit doen. Ik zou dat nooit opzetten thuis. Maar ja, het werkt en ik ga het gewoon doen. Ja. En dat vind ik echt iets anders.
Ja, dat is waar. Je zei net, wat zei je nou, dat je een slappe...
Ja, ik ben half slap, half sterk.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, ik
denk je dat nu trouwens, of heb je dat vaker gezegd?
Nee, dat bedenk ik nu. En dat ik geloof dat ik het daar nu ook helemaal mee eens ben. Dat is erg, ik vind het erg sterk voor mij gevonden, dit. Hoe slap ik ben.
Ja,
ja, nou goed. Er zit iets in mij dat als heel veel mensen iets goed vinden en twee mensen vinden het slecht, dan ben ik toch bezig met die twee mensen. En hoe kan dat nou, zeg?
Ja.
En hoe kan ik die ook nog tegemoet komen?
Ja.
Overigens wordt dat wel minder. Dat is... nee, dat wordt wel echt heel veel minder.
Oh ja?
Ja, ik kan langzaam daar wel veel stelliger in worden. Maar dat heeft alles te maken met mogelijke consequenties waarvan ik vroeger dacht, als ik iets deed, ja, maar dan willen de mensen me niet meer. Of dan mag ik niet terugkomen in dit theater. Of als dat. En nu denk ik, ja, het ergste wat ze kunnen zeggen is, nou, we willen je niet meer terug. Dan denk ik, nou, ga ik ergens anders heen.
En het blijkt waarschijnlijk heel erg mee te vallen. Ze willen je toch alweer.
Ja, dat natuurlijk valt het ontzettend mee. Dus ja, ik heb de kant van de allemansvriend en de pleaser. En het in de gaten houden of iedereen zich wel lekker voelt. En dat vind ik ook belangrijk. En het is de grootste gemene deler en moet allemaal mee kunnen. En er zit daaronder zit nog veel meer. Alleen, ja, daar moet ik echt wel onzekerheid overwinnen. Om de dingen die ik echt vind.
Ja.
Soms in grofheid, soms in lelijkheid. Maar voor mij in het gevoel altijd met het doel om pure schoonheid te geven. Om dat ook uit te serveren.
Ja. Nou, het grappige was, laten we nou even naar de vraag van de aflevering. Ik doe iedere aflevering dus een vraag, probeer ik te beantwoorden met de gast. En nu was de vraag, hoe blijf je in deze tijd hoopvol? En dat kwam voort uit dat ik met een gemeenschappelijke vriendin van ons, Malou Holshuizen, zei ik hoe... Ik had gewoon een privégesprek met haar. Toen zei ik, hoe blijf je in godsnaam nu? Klimaatcrisis, alles wat er nu speelt, oorlog. En toen zei ze, dan moet je bij Peter zijn.
Ja.
En toen sprak ik Raoul Heertje. En die zei, ja, maar hij heeft ook een kritische harde kant.
Ja.
Want ik dacht, oh ja, dat is een goede gast om mee te praten. Want hij is heel... Ik had sentimenteel opgeschreven, maar dat is... Ja. Ik bedoel gevoelig, Want sentimenteel is vaak een...
Allebei, hoor.
Ja?
Ik vind sentimenteel helemaal niet zo'n slecht woord.
Maar ik las laatst dat sentimenteel is niet bewezen gevoel.
Oh, oké. Okay.
Dus dan is het niet
dat
zo.
Dat is onecht gevoel.
Onecht, ja,
oh,
onecht
dat
gevoel.
Dat voel ik er niet zo bij.
Maar je bent een gevoelig iemand.
Ja, zeer.
Maar... maar ook dus daarom ben je eigenlijk de perfecte gast om deze vraag te beantwoorden.
Ja, nee, daar ga ik helemaal niet mee. Die twee kanten, die heb ik zeker. Dus het tot me nemen. Het is zelfs met mijn met ziektes of mogelijke blessures. Of ik ben eigenlijk een hele optimistische hypochonder. Ja. Weet je, ik ga uit van het ergste. Ja, dit is echt. Dit is kanker.
Ja.
Hoe dan ook. Wat het ook is. Het is iets met en het eindigt op kanker. Maar een dag erna ga ik ook denken, oké, en hoe ga ik daar mee om? Daar kunnen we ook weer iets... Daar kunnen we ons wel toe verhouden. Dus het komt ook goed. Maar ik ga wel gelijk uit van het ergste.
Of je gaat eerst uit van het ergste en dan het komt wel goed?
Ja.
Oh ja.
Ja.
En hoe doe je dat nu in deze tijd?
Nou, misschien wel eigenlijk hetzelfde. Dus ik zie... Ik zie van al, ik zie de beeld. Ik volg het nieuws natuurlijk echt al 35 jaar.
Oh ja, dan is misschien de eerste vraag: is het zo dat het nu erger is dan 30 jaar geleden? Dat is natuurlijk ook.
Nou, ik vind het wel de omgang. Ja, ik weet niet wat er altijd verstopt zat. Maar de boosheid, de agressie, de korte lontjes, wat ik zie. Niet wat ik tegenkom, maar wat ik zie is wel veel erger.
Maar waar
is
zie je dat?
Is veel meer uitgesproken. Is, nou ja, dat zie ik op social media, ja. Zie ik op tv, dat hoor ik op radio. Ik hoor de verhalen van mensen. Mm-hmm. Ik voel ook dat mensen gelijk hard erin willen. Ja. En vanaf het eerste moment recht hebben op alles. En ik mag dat ook en ik moet dat ook. En weer. Dus... En dat is dan weer de andere kant. De mensen die ik tegenkom, waar ik mee spreek, zijn vaak hele, hele lieve mensen.
Ja, ja.
En dat is toch... Dus ik weet niet of het erg is.
Dat zal er misschien altijd al bedoelen.
Ja, dat zou,
alleen kan
dat,
het nu makkelijker naar buiten komen.
Ja, want als wij zeggen... Nee, maar vroeger was het veel aardiger en veel leuker. Dat was de Tweede Wereldoorlog toen. Dus zoveel leuker was het toen. Snap je? Dus het zit er wel. Maar dat beangstigt me ook. Dat deel beangstig, maar ik vind het... Ja, ik ben bang of ik schrik terug van agressie en boosheid. Dus dat is, als we het hebben over de gevoelige kant, ik ben daar slecht in. Tegelijkertijd vind ik het wel heel leuk om die kant uit de sfeer te spelen. Te gebruiken in cabaret, in beelden. Omdat dat zijn ook weer, voor mij zit ook weer iets grappigs in. Ja, ik weet niet of het nu... Ja, ik vind het wel zorgwekkend. Ik probeer... Kijk, dit heb ik wel vaker bedacht. Maar daar kom ik nu ook weer op. Ik denk dat de taak van de cabaretier, van de nar, van de kunst... is als het goed gaat, dan is de taak om te verontrusten, om eruit te halen, om er met gestrekt been in te gaan, om hard te zijn, om andere kanten te laten zien. Maar als het slecht gaat, vind ik het de taak om juist liever en zachter te zijn.
Ja.
Dus als ik al kijk naar de programma's die we met Neur maakten, met Niet uit het raam... Dan in de tijd dat het voelde dat het allemaal goed ging. En het kwam het klotsen tegen de plinten op. En iedereen kon alles nog worden. Daar waren we hard. Maar echt hard. Ja. En ik zie naar het eind toe. Dat daar veel meer liefde doorheen komt. Omdat we daar dus ook behoefte aan hebben. Dus als het goed gaat heb je de behoefte aan chaos. En als er chaos is, heb je toch meer behoefte aan zachtheid.
Ja, ja. Of jullie werden ouder, dat kan ook.
Ja,
dat je
dat
zachter
is,
wordt.
Dat is een puntje van jouw generatie, dat het al snel...
weet ik niet.
Ja, ik weet het wel. Over, als we dan toch over een gezamenlijke vriendin hebben.
Ja.
Malou. Ja, het is al snel, ja, als ouwe...
Nee, maar het is, ik bedoel niet als kritiek, maar je wordt... Nee, maar meer dat je, wat je net ook zei, je wordt toch... kan me voorstellen dat hoe ouder je wordt, hoe zachter ik word. Steeds zachter hoe ouder ik word, merk ik. Ik word wel bozer, maar tegelijkertijd ook...
Ja, terwijl je toch ook nou ja, dat is... Het klopt dat ik dat in werk misschien iets meer voel. Omdat er niet meer de ontzettende gedrevenheid is om iets waar te maken naar een groot publiek. Maar er is meer iets naar mezelf waar te maken en naar de mensen zo dicht mogelijk bij me.
Ja.
Dat is een verzachting, denk ik. Maar ik geloof niet dat ik in opvatting daarin veranderd ben. In wat ik toen vond en wat ik nu vond. Nee.
Maar met Neur voelde je dan voelde je dus met Neur aan.
Nou, kijk, met Neur hadden we het. Wij waren een van de weinige cabaretgroepen. Er zijn heel veel solo cabaretiers en heel soms een duo. Maar wij waren met z'n vieren.
Ja.
En dat is een groep. En wij waren hard op elkaar. Maar iedereen voelde dat je dat alleen kunt zijn als je echte vrienden bent.
Ja.
Dus die, Dus dat wilden we ook duidelijk maken of overbrengen of laten voelen dat hard is. Dat hoeft niet slecht te zijn, maar het moet wel. Het kan alleen als je ook lief voor elkaar bent. Als je weet, je blijft wel met elkaar. Ja. Je blijft altijd luisteren naar elkaar. En je blijft, dat is het mooie eraan.
Ja. En is het zo dat er misschien nu minder naar elkaar wordt geluisterd dan vroeger? Is dat het probleem? Of is gewoon het probleem dat
nou,
mensen...
Ja, dat is menselijk is toch... Dat is... Nou, ik denk wel dat het zo is. Maar ik weet niet of dat echt veranderd is. Kijk, in een gesprek zijn mensen en echt 90% van de mensen... En ik ben daar ook een deel van, maar ik probeer er tegen te vechten. Als je aan het praten bent, dan horen ze wat de ander in twee zinnen zegt. En die denken al, oh, daar heb ik ook nog iets heel goeds over. En dan doen ze of ze de rest nog luisteren. Maar dan hebben ze al de volgende vraag en ze hebben het eigenlijk niet meer gehoord. Ja. Het is heel moeilijk om echt naar iemand te luisteren.
Ja, ja, vertel mij wat. Dat is mijn werk. Maar, dat is, maar is dat nu minder bedoel ik? Of is dat... Of is, ja, dat, is dat altijd al moeilijk
nee,
geweest?
Nee, het is zeker minder. Omdat de hoeveelheid prikkels en alles wat er omheen zit. En drukte en alles wat je kunt doen. Ja. Tegelijkertijd. Mm-hmm. Die is enorm toegenomen.
Ja.
En dat maakt het moeilijker.
Ja.
Sowieso. Die hoeveelheid prikkels en daaraan mee te doen en daarnaar te luisteren en naar te kijken. Dat is enorm verslavend.
Ja.
Maar dat maakt het inderdaad wel moeilijker. En dat maakt het in ieder geval haastiger. En als je haast hebt, dan is het sowieso moeilijker. Want dan moet je heel snel doen alsof je iemand begrijpt. En de ander moet het ook heel snel duidelijk maken. Ik heb 24 uur met gedaan. Mm-hmm. 8 keer als... Ja. Dus 24 uur met iemand zitten en praten. En in een ruimte waarvan je niet weet hoe laat het is. Dus je weet niet welke tijd je bent. Je praat en ik kwam erachter, de eerste 6 uur hebben mensen gewoon hun succesverhalen. Dan hebben ze alles verteld.
Een vaste verhaaltjes.
Dan is het een tijdje stil.
Ja. Ja.
En dan komt er iets wat er nog nooit is verteld. Ja. En ook ik, elke keer weer dacht ik, nou ja zeg, dat ik dat ook denk. Of volgens mij heb ik daar ook iets in meegemaakt. En dus ik bedoelde mee dat er als er meer rust is, misschien is dat wel het grootste punt, het is te onrustig.
Hm. Ja.
En als we dan hebben over, is er hoop?
Ja.
Ja, er is heel veel hoop, omdat heel veel mensen dit voelen.
Ja.
En ook weten van, nou ja, af en toe moet ik daaruit.
Ja.
En dan kom je voor een moment in een wereld die echt anders is. En dat vind ik dan weer hoopvol. Als je de behoefte steeds meer voelt om echt met iemand samen te zijn. Of echt rustig over iets na te denken. Of niet gelijk alles te scoren. En ik voel daar wel ook een verandering in. Nou ja, ik voel daar wel een positieve verandering. Ik geloof wel, toen ik, want ik ben, ik was, ik ben van oorsprong gymleraar. Dus ik heb ook lang in het onderwijs en counselor, schoolpsycholoog, orthopedagoog, leerlingbegeleid. Het had steeds een andere naam, maar ik deed elk jaar hetzelfde. Maar dat was ook zoiets.
Wat was het eigenlijk dan? Sportleraar.
Pedagoog was het. En gymleraar.
Ja.
En alle leerlingen en iedereen die had het toen over rijk worden en studies en bam en geld en economische studies. En ik geef nu nog les op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. En daar voel ik dat veel minder.
Oh ja?
Voel ik wel meer zorg over wat het wordt met de wereld. Over klimaat, over noem alles op wat daar mee te maken heeft. Maar ook, ik voel het eerder tevreden kunnen zijn met minder.
Maar voel je de behoefte daaraan? Of dat ze dat ook echt doen?
Nou ja, ze hebben het niet over... ik ga gewoon zoveel mogelijk geld verdienen. Ze hebben het over... Ik ga zoveel geld verdienen als ik nodig heb... om het weekend lekker door te komen. Ja, ja. Of om... Dat vind ik... Dat vind ik iets anders. En ik ja, en zo kom ik ook wel. Nou, wat ik net ook al zei. Ik hoor van iedereen, het is zo hard en iedereen ja. heeft ruzie en schreeuwerig. Maar reizend door het land. Ik kom altijd hele aardig
in Amsterdam.
Ik zag hier een heel goed verhaal over. Nou. Ik had op Twitter zat er één
maar
jongen.
Maar Twitter, ja, oké.
Okay. Ja, ja, okay. Maar er zat één jongen. Ik weet niet eens meer hoe zijn account heette. Nou, ik noem het even undercover. Maar dat was het niet. Ja. Maar ik ga hem ook niet. En die had iedere keer zet hij op mijn account. Op mijn tijdlijn. Je bent een kankerhufter. En ik hoop dat je dochter door een bus met Marokkanen wordt geschept. En steeds. Hè?
Wow.
Nou ja, en ik heb hem nog steeds en ik blokte hem niet. Maar ja. Want ik was toch wel nieuwsgierig met welke belediging die nu weer zou komen. En het werd steeds grover. Ja. En het, iedereen, in ieder geval moest ik dood en iedereen om me heen.
Wist je waarom? Of?
Nee, dan was ik weer ergens te zien geweest of te horen geweest. En voor hem was mij zien, was gewoon deze reactie. Nou, ik loop op vakantie ergens in Malaga, komt een jongen naar me toe. Die zegt, hey, ik zie je nou in het echt, man. Maar ik volg jou op Twitter. Ik zeg, nou, wat leuk. Ik zeg, en wie ben je? Ja, ik ben die undercover. Ik zeg, maar gewoon een jongen van 16, denk ik. En een heel vriendelijk gezicht.
Ja.
Ik zeg, maar jij zegt echt de ergste dingen. Ja, man, een beetje grappies maken. En een jongetje van niks.
Ja. En hij vond dat grapjes maken. Of...
Ja, maar ik had gedacht, dat is een monsterlijk figuur met een doorlopende nek.
Ja.
Die nauwelijks uit zijn woorden kan komen. En als hij mij ooit ziet, dat hij een mes tussen me... Maar dat was gewoon... Hij liep daar met een cola light.
ik volg je. Leuk dat ik je volg. Zo, hè?
Dat is toch ongelooflijk.
Je maakt me helemaal kapot.
Nou, toen dacht ik, oké, zo kan ik het soms ook zien. Hmm. Dan denk ik, in mijn lieve buien denk ik dan... Ja, er wordt van alles geroepen, maar ze roepen maar wat.
Mm-hmm.
En aan de andere kant denk ik, waar...
Nou, je hoort toch ook heel vaak dat... Je hoort toch heel vaak dat als mensen, als het een rechtszaak wordt en de mensen die dat soort dingen hebben geroepen, worden, dat ze dan allemaal zeggen, ja, maar ik wist niet dat de impact zo groot zou zijn. Ze weten helemaal niet vaak wat ze doen. Maar voel je het niet in de stad? Ik voel het in Amsterdam wel dat het, ik voel wel opgefoktheid.
Zeker.
Ja, toch?
Het is bijvoorbeeld niet lekker fietsen.
Nee.
Want je, het is de hele tijd.
Ik moest laten spelen in Rotterdam, daar schijnt het ook zo, daar zeiden ze het ook. Zo is het hier ook? Zij zo, het wordt mensen zijn opgefokter, toch?
Ja,
of is dat?
Ja.
Dus het is niet alleen sociale media.
Nee,
maar
dit is dus om het dan hoopvol te maken als dat het thema is, dan moet dit nog wat erger worden. Dat steeds meer mensen dit vinden.
En dat
ze opeens zeggen, bekijk het maar, nu kan dit niet meer.
En gaan wij dat zelf doen of moet het van de hoge hand komen? Moeten mensen dat zelf gaan doen?
Ja, ik ga nu iets zeggen. Dat moet eigenlijk zeker ook van hoger hand komen.
Oh ja.
Ja. Ja, ik heb toch.
Waarom
maar
je,
ook
waarom
dichtbij.
Je
ik vind het. Nou ja, om natuurlijk. Alle betuttelingen en roepen, dat mag niet. En dat. Maar dat komt ook omdat ik vind dat moeilijk. Omdat ik altijd denk, ik vind mijzelf beschaafd.
Ja.
Dus dat is toch... Ik ben nogal van de wet van de wederkerigheid. En daar kan ik in teleurgesteld zijn. Ik probeer het beste voor mensen. En ik probeer zo aardig probeer ze te begrijpen. Maar als mensen dat dan niet teruggeven...
Ja.
Daar zit die opgebouwde... Ja. Dan kunnen, maar dat doe ik voor de rest inderdaad.
Maar dat is waarschijnlijk omdat je het... Is het niet omdat je het zelf heel... Ben je niet gewoon van nature eigenlijk heel boos, rancuneus iemand. En dat je het, jezelf hebt aangeleerd om...
Nee, dat is echt niet. Zit er echt helemaal niet. Maar echt totaal.
Nee, maar ik kan me voorstellen...
Nou, dat is echt...
Hou je bek, joh. Het kan me voorstellen dat als iemand anders het niet terug doet, dat je denkt, ik doe het wel bij mezelf en jij doet het niet bij mij.
Ja, maar dat zit niet boos. Dan word ik verdrietig.
Ah, oké.
Ik word niet boos.
Nee. Nou, ik zie jullie vrij boos.
Nee, ik word daar verdrietig. En dat heeft... dat is een karakter voor mij. Het is gewoon een gevoelig jongetje.
Ja. En maar waar zit dan die andere... Ik snap nog niet waar die... mensen zeggen, hij heeft ook een andere kant. Wat is dat dan? Je zei rancune. Waar maak je je dan boos over? Of wat is dan de...
Oh, daar. De hardheid. Maar jij hecht erg aan het woord boos, hè? Maar,
nou,
maar
boos, ik bedoel hardheid.
Dan zie ik. Zie ik dingen. Baudet-achtige dingen. Ja. Of Wilders. Of sommige delen van de BBB. En denk ik. Kom op, man. Dit is. Of. Dit gaat voorbij aan alle feiten, aan alle beschaving. Aan dit is gewoon maar iets roepen. En dan zit er wel in. Ik zou dat. Ik wil daar wel keihard stelling in nemen. Ja. In van, hey jongens, dit is echt. Dit wil ik helemaal niet. En ik denk er zo over. En wat jullie doen, dat is eigenlijk compleet gestoord.
Ja.
Jullie zijn zo ongelooflijk dom. En zo fascistisch. En zo... Maar ik weet
waarom
ook...
Waarom doe je dat dan niet?
Nou ja, omdat dat niks oplevert. Dat levert niet op. Dat levert dat je hetzelfde doet naar de ander. En dan heb je die wederkerigheid. Ik doe dat. Dan wordt de ander, die gaat hetzelfde doen. Ja. En ik ga hetzelfde doen. En we komen geen stap verder. Dus dat heb ik, wat ik in het begin zei. In tijden van verzachting en op zoek naar elkaar. En dichter bij elkaar komen. Want daar zit de hoop. De hoop, dat wil ik nog een keer benaderen. Is gewoon dat we elkaar spreken. Dat we luisteren naar elkaar. Dat je probeert in te beelden. Hoe is het om jou te zijn?
Ja.
En hoe ben je hier gekomen? En waar zit je pijn? Want dat zit vaak maar in. Dat zit in iets heel anders. Dus ik kan wel op dat bovenlaagje ingaan van wat je nu zegt. Ja, dat is... En daar heb ik soms ook wel zin in.
Ja.
Nou, en dat doe ik dan ook als ik met mensen in een café zit. En dan gaan we er ook, dan vind ik het heerlijk.
Dan ga je er hard in.
Ja, maar dat zou ik niet in het openbaar doen. Omdat dat niet, dat levert mij niet op wat ik wil dat het oplevert. Namelijk dat we hoe dan ook toch dichter bij elkaar komen.
Vind je de mens in wezen slecht of goed? Wat een rare vraag.
Ik dacht dat we gewoon echt een vrolijke podcast met...
Ja, ik weet ook niet.
Maar er is nog helemaal geen...
Er is nog geen lach
nog mee. Niks over seks en kabouters. Of we hebben nog... Nou, is de mens... Goh. Nou, ja,
nou omdat... Nee. Ik wilde eigenlijk
is de mens van nature slecht? Nee, de mens is van nature... is een diep van binnen... is de mens natuurlijk een overlever.
Ja.
Die zal er alles aan doen om te overleven. En zolang dat niet in gevaar komt, ja, dan is de mens niet slecht.
Nee.
Maar als het een beetje in gevaar komt, en dat is tegenwoordig echt al bij een heel klein beetje, want hoe overleef je zonder wat je allemaal nodig hebt? Ja, dan komt er iets slechts boven.
Ja, maar op straat rondlopen is niet overleven. Maar dan komt er ook het slechtste in mensen naar boven. Op de fiets.
Ja.
Hoe verklaar je dat dan?
Nou, dat verklaar ik dan door een opgebouwde... allemaal kleine dingetjes van slechtheid. Ja, ik zal de mensen nu iets meegeven.
Ja,
en dan snap je wat ik bedoel. Kijk, er is een theorie over pijn... dat je ieder mens heeft een, dat moet je als figuurlijk zien als een emmer. Je hebt een emmer en dan gaat al je pijn in, maar ook je zorgen en je twijfels en je verdriet. En als je een klein emmertje hebt, dan zit het emmertje snel vol. Ja. En dan komt er een heel klein dingetje. En dat is net de druppel. En dan doet dat ontzettend veel pijn. En dan voel je je heel onrechtvaardig behandeld. En dan knal je eruit. Daarom kunnen ook... Nou, je ziet aan voetballers ook. Die zoals je de bekerfinale Ajax-PSV... Bij een aantal spelers zat die emmer van frustraties. En dingen zit al zo vol. En dan komt een wedstrijd. En dan komt er een klein dingetje. Komt, dan worden ze nauwelijks aangeraakt. Maar dan rollen ze 6 meter ver. En au. En dan zeggen mensen. Oh, hij stelt zich aan. Nee. Die emmer.
Zat al helemaal vol.
Zit al helemaal vol. Ja.
Voor de wedstrijd.
Ja. Ja. En het is de taak van trainers en van iedereen. Ja. Om die emmer weer een beetje leeg te krijgen. Dus. Is de mens van nature slecht? Nou, als het iedereen heeft een emmer. En bij de een is de emmer wat groter dan bij de ander. Maar als die vol zit, dan komt het slechte van de mens boven.
Ja. En is het zo? Waarom doe je wat je doet, je werk? Is dat om die emmers leeg te krijgen? Waarom ga je op het podium staan? Waarom schrijf je boeken? Waarom lees je columns voor?
Kijk, ik kan nu ik ga nu eerst het mooie antwoord geven. Ik wil gewoon iets betekenen voor de mensen. Ik wil ze iets meegeven. Ik wil ze warmte geven, nieuwe inzicht. Ik wil ze samenbrengen. Ik wil dat ze diep van binnen voelen. Ach, wat is het toch mooi en wat interessant. En ik wil dat ook gaan uitzoeken. En dat is het ene.
Ja.
En dat is ook het antwoord wat je moet geven.
Is dat ook echt een antwoord of is dat een gespeeld antwoord?
Dat is ook een echt antwoord.
Ja.
Maar ook gespeeld.
Ja.
Maar het andere antwoord is... Ja, ik blijf daar goed in te zijn. En mensen die geven mij dan enorm veel bevestiging.
Ja.
En dat is gewoon heel erg lekker.
Ja, toch?
Ja. Ja. Lekker bevestiging krijgen.
Is dat erg?
Nou, dat,
waarom is dat,
dat
niet het eerste antwoord?
Dat klinkt ijdel en dat klinkt zelfingenomen en dat klinkt egoïstisch. En daarom is het niet het goede antwoord.
maar je bent toch bang voor die twee mensen in het vak die zeggen, dit antwoord kan je niet geven.
Nee, het is natuurlijk ontzettend, moet je nou eens kijken, voor welk beroep krijg je applaus?
Ja.
En krijg je bloemen?
Ja.
En geld?
Ja.
En dan zeggen ze ook nog, het was zo leuk van, en echt bijzonder. En wat jij zei, nou, dat geloof ik ook. En dat ga ik ook tegen anderen zeggen. Zeg, ik ben echt een hele belangrijke persoon. Ik ben...
Het is gewoon lekker.
Ja, ik ben gewoon de koning.
Hey, en wat ik nog niet weet. Doe je dat hoopvolle? Zeg maar, je hebt twee kanten. Hè? Dat hebben we nu al.
Ja, dat hebben we nu wel. Iedereen. Ja, ook jij.
Ik ook, zeker.
Ja,
absoluut.
Ja, want ik voel nu aan jou ook een soort irritatie.
Nee, helemaal niet.
Ik weet dat dat er zit. Nee, en straks ga je mensen bellen.
Helemaal
en dan, hier zeg je straks, ik vond het heel leuk gesprek. En wat fijn dat ik kom. Oh, ja. Moeizaam. En vervelend.
Hij wilde over seks en kabouters praten. En dat kreeg hij niet.
Ja, bijvoorbeeld.
Hoe, ik wil even weten. Ik wil even, want de vraag, kijk, jij moet mij even helpen.
Ja, ik help je.
Ja, het is ik vind het een enge tijd, maar er gebeurt veel. Het is heel makkelijk om heel cynisch, boos, ik zeg steeds boos, maar ik bedoel de gekwetste kant, de zorgelijke, zeg maar die kant, heel erg de boventoon te laten voeren. En je hebt de hoopvolle, liefdevolle kant. Hoe is dat? Is dat iets actiefs? Moet je dat actief doen de hele dag? Hoopvol blijven? Hoe doe je dat? In deze harde, heftige tijd. Hoe doe je dat?
Nou, dat wordt. Hoe doe je dat? Nou, het is in ieder geval steeds moeilijker. En ik probeer dat het meest te doen door. kijk. Johan Cruijff die zei...
Daar is hij. Het is best laat.
Ja. Cruijff die zei, dat ging over toeval. En dan zei hij, ja, maar dat is bij toeval. Zei hij, ja, dat is bij toeval. Maar ik begeef me heel vaak op punten waar de kans op toeval groter is.
Oh ja.
Nou, en ja, dat is hier ook. Hoopvol is ook dat ik me op plekken begeef waar de kans op hoop groter is. Dat ik zoek dus mensen zoals ik zit nu in een radioprogramma bij Umberto Tan.
Ja.
En die zegt, ja, je hebt mensen, ik verdeel de mensen in twee groepen. Je hebt zuigtabletten en bruistabletten. Dus en hoopvol wordt als je je begeeft in omgevingen van bruistabletten.
Ja, absoluut. Ja.
En, maar mensen hebben soms ook een zwak om lekker mee te klagen en te zeuren en zich heel slecht te voelen in de omgeving van zuigtabletten. Nou, ik vind het goed. Dus wat ik doe, ik begeef me op plekken waar de kans op hoopvol toeval het grootst is. En waar mensen toch ideeën hebben en het op een lieve manier willen doen. En als dat je dat doet, dan neem je dat mee. En dan kun je echt ook iets betekenen voor mensen die daar nog niet mee bezig zijn. Ja. Die zich slecht van. En die wil ik dat ook meegeven. En die wil ik daar ook in meenemen. Maar ja, dat, kijk, nogmaals, het gaat steeds over die twee kanten. Maar die heeft iedereen. Ik noem maar iets. De Extinction Rebellion. Mensen die zich vastplakken aan de snelweg. En ik heb er groot respect voor.
Ik ga vanavond naar zo'n bijeenkomst.
Oké, ik werd ervoor gebeld ook. Ja. Maar ik ga iets anders doen vanavond. Nee, maar ik ga werken.
Vergadering van Shell. Ga je bij me. Jij gaat tanken.
Ja, nee, ik moet inderdaad naar een vergadering van Shell waar ik heel dik voor betaald word. En daarna heb ik nog een klusje bij de CEO's van Albert Heijn.
BP.
Nee, lul.
Nee, joh. Nee, dat is een grap. Iets.
Ja, dat snap ik ook wel. Nee, maar dus.
Je kan gewoon.
Ja, dat is. Ik heb een zwak voor. Want ik maak me natuurlijk. Ik zie ook wel dat het misgaat. En ik zie ook wel dat het eind van de beschaving nadert. En sterker nog, misschien wel het eind van alles wat we hier hebben. En er is ook maar een kleine groep die daar alles aan doet. En die dat ook. En ik ben dan toch meer degene die dan mensen die dat doen belt en zegt. Hartstikke goed.
Ja.
Ik sta erachter en ik ga dat noemen in een column. Dat is mijn bijdrage. Ja. Maar de echte actie, ja, dat is die slappe lullenkant van mij.
Ja.
Maar ik weet er wel heel veel van. En ik steun mensen. En ik geef ze hoop.
Ja,
want daar zijn we mee begonnen.
Ja.
En ik zie jou er ook anders bij zitten. Want je begon van ik moet dit weer een gesprek. Maar ik zie steeds meer hoop. Ik zie je rechtop
helemaal
gaan zitten.
Ik zat helemaal niet in het begin hoe dit gesprek.
Zal ik je hier, dit is echt een goed voorbeeld van een Finse psychiater, Ben Furman. Dus die begeleidt ook allerlei kinderen. Dat is een beroemde spreker ook. En die heeft mij ontroerd. Die ging, ik ging naar een congres en daar ging hij iemand live begeleiden. Een jongetje met extreme faalangst. En daardoor heel erg agressief. Was niet te houden op school.
Ja.
Hij zegt, het eerste wat ik dan doe. In het Engels, je snapt het, maar ik ga het nu vertalen gelijk. Hij zegt, het eerste wat ik doe als ik zo'n jongetje begeleid, vraag wie kan er iets moois over jou vertellen? Hmm. En dan zegt zo'n jongetje, niemand. En dan zegt hij, ja, maar dan stel ik de vraag. Maar stel je voor dat er iemand zou zijn die dat wel zou kunnen. Wie zou dat dan zijn? Nou, die omkering vind ik al geniaal.
Ja.
En hij zegt, en dan komen er 4, 5, 6 namen. En hij zegt, en die zitten hier nu ook allemaal. Dus er zag een jongetje zitten, een beetje onderuit gezakt. Voelde zich zeer ongelukkig. En dat bleek, daar zat de trainer van de voetbal en een buurman en zijn opa en zijn beste vriendje van de basisschool. En zijn vader. En die liet hij aan het woord. Die ging allemaal iets moois vertellen over dat jongetje.
Ja.
Iets moois.
Ja.
Waar hij altijd heeft gehoord. Hou je bek. En doe niet zo druk. En als je zo doorgaat. En ga er maar weer uit. En aan jou hebben we ook niks. Ging allemaal iets moois vertellen. En het jongetje gaat steeds rechterop zitten. En je ziet langzaam een lach op zijn gezicht komen. Dus je ziet dat het hem echt iets goeds doet.
Ja, ja.
Je ziet dat.
De bruistabletten.
Dat is dus, nou, maar dit is hoopvol dat je... dat je als je als mensen zich gehoord voelen en ook af en toe stil gedwongen worden om stil te staan bij dat er ook iets moois over ze wordt gezegd, dat iets goeds doet. En toen zei die Furman, die zei maar hoe kunnen we dan zien dat het beter gaat met hem? En wat zou je in gedrag veranderd willen zien? En zijn opa zat er ook. En die zegt, nou ja, hij komt tussen de middag altijd even lunchen van school. Komt hij in de pauze eventjes naar me toe. Woont vlak bij de school. En dan zou ik het bijvoorbeeld al fijn vinden als hij binnenkwam me even zou aankijken. En jongetje staat op, die loopt naar zijn opa, kijkt hem aan, geeft hem een zoen. Die zegt, maar het is heel makkelijk. Het is... Nou, dat vind ik hoopvol.
Ja.
Als we het over hoopvol hebben, is het toch dat we... Kijk, we hebben allemaal twee kanten van frustratie en ellende. En aan de andere kant wil je het ook gewoon goed hebben. Ja. Wil je het ook lief. En daar, dus dat verlangen, dat zit in elk mens, ga ik vanuit. En daarom hou ik altijd nog de hoop dat verlangen groter is dan... het verlangen om te vernietigen.
Ja. Mooi. Ik zit helemaal rechtop. Zie je het?
Hey, en nu over kabouters.
Hoe zouden kabouters seks hebben met elkaar? Want ze zijn wel klein. Ze zijn klein.
Ja.
Maar zou het...
Size doesn't matter. Hè? Dat weet je ook wel. Hey.
Dank je wel voor dit gesprek. Had ik nog meer? Wacht even hoor. Ik heb dingen... Oh ja, ik wilde nog even weten hoe... Je bent columnist. Het scoort in Nederland om die andere kant te doen. Veel columnisten.
Nee.
Dat scoort.
Ja. Maar mijn kant ook.
Ja?
Als ik kijk naar...
Nederlanders houden zo van brommende, boze mannen.
Nee, als ik kijk naar Edwin Evers, waar ik heel lang de 20 jaar dat ik daar columns deed. Maar op alle plekken, als het ging over gewoon grappen en lachen en lelijke dingen over mijn vrouw zeggen. Dat is leuk.
Ja.
Tot het ging over nationale rouw. Dus ik noem maar het ongeluk met de stint of de tram of MH17. Als daar in het verbindende en de gedeelde gevoel de pijn ging, dat scoort maal 100.
Ja, ja.
Dus het is niet zo dat het beter is. Het is helemaal niet waar.
Maar dat denk ik altijd. Ja. Nou, ik verbaas me altijd over waarom dat brommende, boze, alles afzeikende, waarom mensen daar zo van houden. Ik hou daar niet van.
Ja, nou, dat je, in het algemeen is het dat mensen zich dan even beter voelen dan degene waar het over gaat. Ik denk, die is nog erger.
Ja.
Die is nog... Moet je kijken met hoeveel relaties het beter gaat als ze met iemand mogen praten die net op het punt staat van scheiden.
Ja, 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 ja.
Die denken, oh ja, ja, jij bent nog slechter dan ik.
Ja, ja, ja.
Nou ja, dus daar zit wel een punt, maar dat is...
Ik dacht altijd dat het iets Nederlands was.
Minder diep. Echt samen iets... samen iets liefs, ja, iets groots, ik denk iets dat winnen.
Het is makkelijker, denk ik. Want het is kijk, voor sentiment... Wat zit je nou te lachen? Ja. Voor sentiment, nee, ik ga er echt op zitten.
Dit is echt mijn dit is iets waar ik heel goed in ben. En jij begint met, ja, het is ook makkelijker.
Nee, ja. Het is makkelijker om... Nee, ik bedoel, het is makkelijker om brommend alles af te zeiken. Dat is makkelijker. Want het is voor sentiment en voor gevoel en voor liefde en voor hoop... Dat is veel kwetsbaarder.
Ja.
Dus het is veel makkelijker om... daarom hou ik er ook niet van. Nee, wat jij doet is moeilijker eigenlijk. Ik probeer je nu complimenten te maken.
Ja, maar je hebt gelijk dat het... Nee, ik ga toch een beetje...
Het is ook makkelijker om dat af te zeiken.
Kijk, als je kijkt naar cabaret... Toon Hermans ooit. Dat was liefde. En zo zijn er nog een paar die gewoon... is altijd lief.
Die ballon weer. Komt weer met die ballon aanzetten.
Weer een ballon. Ja. En 24 rozen. Ja. Nee, maar... En Ik werd daarmee opgevoed door mijn vader, die dat liet horen, Toon en Paul van Vliet. Maar ik was natuurlijk van Nederlands Hoop, dat ging hard erin. Om een antwoord te geven, dingen die misgaan en dingen die erg zijn en vervelend, die zijn natuurlijk ook leuker. De beste vakantieverhalen zijn natuurlijk ook niet. Nee. En we hebben het heel leuk gehad en het was heel mooi en alles klopte. Ja, en, het, ja, ja, ja. En we stonden zo'n mooie plek ook en heel mooi weer gehad. En er waren alleen maar aardige mensen en lekker gegeten. Is een verhaal van lik me reet, dan ben je gelijk klaar. Ja, maar als iemand zegt, we kwamen aan en het was noodweer. En er stond een groep Hells Angels naast ons. Ja. En die, nou enzovoort. Dan denk ik, hé, dit kan wel zo'n verhaal worden.
Ja, ja. Maar het een kan niet zonder het ander.
Nee.
Als het alleen maar, dit is vervelend. Die doet dit weer.
En wat we allemaal willen, is dat het allemaal goed is gegaan. Dus je wil van de anderen horen hoe slecht het met hem ging. Ja. En voor jezelf denk je, oh wat fijn.
Ja, 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 dat is toch. Ja. Ja, want als het alleen maar brommen wordt, wordt het cynisch. En dat is lelijk. Dat vind ik lelijk. Dan zit er geen hoop.
Nee, cynisch is niks. Nee. Dat is voor een moment grappig. Maar je komt er echt nooit verder mee.
Ja, want ik denk ook hoe hard een cabaretier ook is, als het niet hoopvol is, als je niet ergens voelt, hij doet dit wel om iets te willen veranderen, of hij wil iets te willen, dan is het niks.
We zijn het geheel eens.
Behalve als het om seks met kabouters gaat. Dankjewel dat je hier was.
Ik vond het mooi.
Wil je de podcast een samenwerking aangaan, dan kan je een mailtje sturen naar peptalk@pepijnschoneveld.nl. Dan kunnen mensen met me samenwerken. Dan kan ik hun product opnoemen. Om geld te verdienen. Ik moet geld verdienen hiermee.
Ja, oké, ja.
Dus ik heb ook een commerciële kant. Dat is het eigenlijk. Dankjewel dat je hier was. Tot over een week met Christine en Alex. Daag.